Hallo en welkom bij Graspraak.
Hey, hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Nikki.
En samen maken wij Graspraak, de paranormale podcast waar een van ons de ander een verhaal vertelt uit de spooky paranormale wereld. Het kan gaan om allerlei mysteries. Dat kan gaan om spoken, monsters, cryptids, cults. Dat kan gaan over dat mysterieuze tikkende geluid dat je altijd maar hoort in het donker. Het kan allemaal aan bod komen hier in Graspraak. Eén van ons is telkens de verteller en de ander is de luisteraar die zonder voorkennis luistert naar de case van de dag.
Klopt, en deze week ben ik de luisteraar en ga ik horen wat Jens voor mij in petto heeft.
Oeh, je bent de luisteraar, Nikki, maar vorige week was het al mijn case.
Ja, maar jij hebt Halloween geclaimd dit jaar.
Ja, dat is waar, omdat je het vorig jaar gekregen hebt. Nu is het aan mij. En vandaag gaan we het fucking creepy maken. Maar voordat we dat doen, Nikki, hebben we toch nog wel mensen dat moeten bedanken, hè?
Klopt, want jullie zijn heel genereus geweest en wij zijn jullie daar ongelooflijk dankbaar voor. Wij hebben terug twee mensen die wij mogen bedanken voor de koffietjes. Ten eerste is dat Gregory Sprengers, die ons liet weten Roast the Coffee Dark and the Stories Will Become Darker. Fantastische podcast, zalig om naar te luisteren. Dankjewel, Gregory.
Merci, Gregory.
We hebben ook een berichtje gekregen van Extra Lars. En die laat weten, blijven gaan, you guys. Geweldige podcast.
Lars, dankjewel. Van alle koffies dat we deze week gekregen hebben, sta je in mijn top 2 favoriete mensen.
Nu, natuurlijk moeten wij ook nog een paar andere mensen bedanken. Wij hebben onze vaste crew aan mensen die ons steunen. En waar zouden wij zijn zonder jullie? Jullie moeten absoluut ook nog terug eens in de bloemetjes gezet worden. Dat zijn De Jan, Mike Keizer, Josie, ook een Jens, Glenn van der Stukken, Michaël Onkelings, Leentje Roesbeke, Zoestash, Koen en Suzanne van Dalen.
Dank jullie wel allemaal, alle patrons. En ik zal je het wat vertellen, Nikki. Al die mensen dat je net hebt opgenoemd, dat zijn geweldig sociaal intelligente mensen. Want die gaan dat nooit voor hebben dat ze zo ergens op een parking komen en ze komen daar een Nederlands koppel tegen die hen vraagt waar dat er gratis parking is in de buurt. Hé. Dus ze zeggen van, je staat hier eigenlijk al op een gratis parking, dus je kan je ding doen. En die mensen bedanken hen dan. En dan willen antwoorden met zowel geen probleem als veel plezier en er uiteindelijk zoiets uitroepen als geen plezier en dan gewoon weglopen met een bloedrood hoofd. Dat komt die nooit tegen. En props to them.
Ja, die gaan ook nooit tegenkomen dat die tegen klanten op hun werk zowel dag als bye willen zeggen, want zijn toeristen.
Die.
En er komt uiteindelijk inderdaad die uit. Dag.
Maar goed, Nikki, laat ons er meteen in vliegen nu.
Yes.
Want het wordt weer een zero bullshit, of ja, misschien 6% bullshit, misschien 7, maar niet veel meer dan
Jens,
dat.
Yes, het is Halloween, alsjeblieft.
Ja. Wel, vandaag gaan we het eens hebben over een creepy voorval uit de jaren 70. Nu, ik zal u eens zeggen, of ik zal u eens vragen, liever. Als je denkt aan Amerikaanse spookhuizen, wat zijn degenen die het eerst in uw hoofd springen?
Dan denk ik direct aan Amityville natuurlijk. Zo die typische houten huizen waar dat altijd zo dat zolderraampje voor een of andere reden zo gelijk echt leidt naar the heart of the house.
Mhm.
Meestal is er ook wel zo gelijk een ex-murder of iets dergelijks aan verbonden. Maar ik denk dat je meer op zoek zit naar het uiterlijk van het huis, hé, of niet?
Nee, ik wil gewoon een paar namen van plaatsen of huizen of zo. Gewoon een paar voorbeelden.
Villisca hebben we onlangs nog een keer gehad. De Lizzie Borden House natuurlijk ook. De Conjuring House, waar dat de Perron family gewoond heeft.
Ja, dat zijn inderdaad allemaal enkele van de bekendste. Maar vandaag gaan we het over geen van die hebben. We gaan over eentje spreken die veel erger was dan al die samen.
Is de Disney Haunted Mansion?
Nee. Kijk, eerst gaan we hier een keer naar Google Street View gaan. En we zijn hier op Lindley Street in Bridgeport, Connecticut.
Oké.
En kijk een keer rond, hoe ziet dat er hieruit? Wat voor een buurt is dat?
Dat ziet er een... ik zou zeggen dat er wel een typische suburban buurt uitziet. Allee ja, het zijn zo ook de typische houten huisjes.
Ja, zoals dat je ziet, dat daar zo die ene fucker die zijn huis laat censureren. Want wat als Google Maps mij weet te vinden?
Het zijn zo de typische gezellige huisjes met de porch ook vooraan en zo. En allee, sommige zien er wel een beetje shady uit, moet ik zeggen. Zo wat typisch Amerikaans, maar ja, ik zou zeggen de betere buurt nog.
Maar het huis waar ik je mee naartoe wil nemen, is dit hier. Dat linkse kleine huisje met die omheining rond.
Ik durf het nu niet zeker te zeggen, maar zou het mij bekend voorkomen? Ik weet het niet. Misschien dat Ghost Adventures daar al een keer is geweest of zo.
Well, ik heb al zitten zoeken en ik vind geen ghost huntings in dat huis. Dus allee, ja, het kan, hé, maar dat gewoon niet op YouTube of zo te vinden is. Maar dit is nummer 966 Lindley Street. En daar zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd in de jaren 70. Nu, je hebt het al gezegd, het Perron-huis, het Amityville-huis, de Enfield Haunting, de Lizzie Borden-house, dat zijn allemaal superbekende. En Lindley Street wordt gewoon niet in datzelfde rijtje genoemd, terwijl dat eigenlijk ook wel die reputatie verdient, volgens mij.
Oké.
Nu, het verhaal dat ik je nu ga vertellen, dat komt uit een boek van William J. Hall en dat heet The World's Most Haunted House, The True Story of the Bridgeport Poltergeist on Lindley Street. Die events speelden zich af over een hele periode, over verschillende weken en maanden eigenlijk, zelfs jaren als je het wat ruim bekijkt, en werden gezien door politie, door brandweer, door buren, door vrienden, door toeschouwers, door media. Iedereen heeft er eigenlijk wel iets gezien die er in de buurt was in die tijd.
Oké.
Velen daarvan hebben ook heel onafhankelijk van elkaar getuigd en heel veel van die getuigenissen staan ook in dat boek. Nu, Hall begint zijn boek, dat hij in 2013 heeft uitgebracht, eigenlijk als een scepticus. Hij is wel vertrouwd met paranormale. Zijn vader was een politieofficier die dat huis onderzocht heeft terwijl dat er zaken gebeurden. En William Hall heeft zelf in het volk rond dat huis gestaan. Hij heeft daar ook zelf dingen gezien. Subiet meer daarover. Maar dus, hij vond enkel maar een paar krantenartikels toen hij aan zijn research begon, misschien nog een paar getuigen. Maar dat veranderde toen hij in contact kwam met Boyce Beatty. Ik weet niet of dat een naam is die u bekend voorkomt.
Nee, totaal niet. Ik denk dat ik hem anders wel zou onthouden hebben.
Well, Boyce is een heel bekende paranormaal onderzoeker, eigenlijk ook gelinkt aan zo'n Society for Psychical Research of een van die dergelijke in Amerika die zo allerlei van die ghost research projecten ondernemen.
Oké. Okay.
En Boyce die heeft in een stuk van de gebeurtenissen dat ik u zo biedt ga vertellen, heeft hij dat huis onderzocht met een klein team. En toen dat William Hall met hem in contact kwam, kwam hij al snel te weten dat Boyce elk politieverslag in verband met dat huis nog had. Hij had al zijn testimonies van getuigen nog. Hij had datasheets waar hij het huis op uitgetekend had en de events die zich afspeelden in verhouding met hoe ver was elke bewoner of iedereen in het huis verwijderd van de zaken die gebeuren.
Dus als ik het goed snap, heeft hij een Boyce wel in de jaren 70 in dat huis gezeten?
Ja.
Of, ja,
ja.
Oké. Okay.
Dat is eigenlijk een van de voornaamste onderzoekers geweest. Maar hij had straks nog aan bod komen. De mensen die in het huis woonden waren Jerry en Laura Gooden. Dat was een koppel van ongeveer dezelfde leeftijd als elkaar. En een tijd lang woont Laura's moeder bij hen in en ze heeft dan ook nog een keer een zoontje, Jerry Jr. En die is geboren met een aandoening, cerebral palsy, wat dat dus wil zeggen dat hij zo'n rugbrace moest dragen en dat hij eigenlijk nooit voor zichzelf ging kunnen zorgen.
Ja.
Nu, Laura's moeder sterft nadat ze ongeveer een jaar bij hen inwoont en Jerry Jr. zou ongeveer een half jaartje later ook komen te sterven aan gevolgen van een verkoudheid dat hij gekregen had. Dus het ging niet echt goed in dat Gooden gezin. En hun lokale priester stelde hen al gauw voor van zou adoptie eventueel iets voor jullie zijn? Nu, een jaar nadat een zoontje gestorven was, hebben ze zich toch opgegeven voor adoptie. En dan kregen ze te horen dat er een meisje in Canada was dat een nieuw gezin zocht. Dus zij met vol enthousiasme gaan ze naar Canada. Ik heb hier trouwens een foto van hen. Dat is nog met Jerry Jr. erbij.
Ik verschiet er eigenlijk van dat de priester in die tijd zou gezegd hebben dat adoptie the way to go was.
Hoezo?
Maar ik weet niet.
Zijn dat was de kerk die dat regelde in die tijd.
Ah, oké. Okay. Dan kan ik mijn geschiedenis niet zo goed, maar ik dacht altijd als hij zoiets had van...
Ja, nee. Adoptie werd eeuwenlang geregeld door de kerk eigenlijk.
Ah, whoops.
daar is er ook heel veel misgegaan in dat circuit, maar daar hebben we het vandaag niet over.
Niki en geschiedenis, what a combo.
Zijn jij geen leerkracht van opleiding?
Ja, lager onderwijs. Allee,
Dus in 1968 adopteerden ze een meisje genaamd Marcia. En Marcia is iemand met Native American roots, Laura trouwens ook. En die kwam uit een gezin van 9 kinderen waar ze eigenlijk een beetje verwaarloosd werd. Ze had onder andere dagen doorgemaakt waar ze een hele dag vastgebonden aan een stoel zat en zo.
Allee, we hebben het over Marcia, niet over Laura.
Ja, Marcia. Dus ja, de Goodins die deden hun best voor hun nieuwe dochter, maar misschien een beetje te veel. Ze waren echt zo van die helikopterouders, in de zin dat Marcia geen vrienden mocht hebben, tenzij dat die naar het huis kwamen. Ze mocht niet buiten gaan spelen op straat. Er moest eigenlijk altijd, oftewel iemand van dichte familie of haar ouders zelf, in haar buurt zijn. Vooral Laura, die niet werkte, was er eigenlijk constant bij. En in het begin ging dat wel, maar na een tijdje begon Marcia haar daar ook in te frustreren. En begon ze ook een beetje eigenlijk naar Jerry toe te trekken. Ze was heel zot van Jerry, maar van haar moeder moest ze eigenlijk heel weinig weten.
Ja, maar het is lastig, hè. I gotta say. Allee, ik kan me wel voorstellen als je al één kind kwijt bent, dat er alles wil dan doen om je tweede natuurlijk niet kwijt te geraken. Maar ja.
Ja, inderdaad. Nu, dit is een foto van Marcia. Nu, een tijdje na Marcia's aankomst beginnen de vreemde events in het huis eigenlijk al te gebeuren. Nu, ik zal zeggen, Marcia die was enerzijds al... ze was vrij op zichzelf, omdat ze geen andere keuze had. Ze mocht niet naar buiten gaan. Los daarvan was ze ook nog een keer gefrustreerd in haar moeder. En op school werd ze dan ook nog een keer gepest. Mensen die haar vergeleken met een aap bijvoorbeeld, kwamen regelmatig voor vanwege haar huidskleur. Ze was ook een keer in elkaar geslaan geweest door een jongetje, waardoor dat ze ook een tijd met een brace heeft moeten lopen aan haar rug, wat dat heel traumatisch was voor haar ouders ook, om dat terug te moeten zien. Waardoor dat ze dan besloten hebben van we gaan haar uit die school halen en we gaan een private tutor inhuren. Zeker Barbara had dat dan aangepakt. Maar daardoor kwam ze nog minder in contact met leeftijdsgenoten, eigenlijk Marcia. En ze had eigenlijk maar één vriendinnetje, een meisje genaamd Rosemary. Die had subiet aan bod komen.
Is het een geest?
Nee. Nu, rond de tijd dat ze Marcia adopteerde, begon er eigenlijk al een paar vreemde dingen te gebeuren. Maar zo heel klein. Voorwerpen die zich verplaatsten, maar zo altijd dingen waarvan je zou kunnen zeggen van ik heb dat gewoon in een verstrooiing ergens weggelegd. En allee ja, dat is het gewoon. In 1969 zat Marcia samen met de dochter van een bevriend gezin, zat ze samen in de zetel. En plots begint die zetel te trillen terwijl dat ze erop zitten. En voordat ze het weten, begint die zetel zelfs van de grond te komen,
een
beetje te zweven. Vooraleer dat hij terug, boem, neervalt op de grond. En ze gaan dat gaan zeggen aan hun ouders, maar ja, hoe zou je zelf zijn als kinderen van zo'n 7, 8 jaar afkomen van de zetel is beginnen vliegen? Ja, speel nog een beetje verder. Hey, dus die hadden daar heel weinig geloof aan. Dat was kinderlijke fantasie. Nu, een tijdje later zou Rosemary op de slaapkamer van Marcia komen en Marcia zit er op de grond, heen en weer te schudden met haar ogen toe. Ze is zachtjes aan het praten in een vreemde taal die Rosemary nog nooit gehoord heeft. Dus ze spreekt haar aan van, hey Marcia, wat ben je aan het doen? En Marcia zegt, ik ben aan het praten met mijn overleden opa. En haar opa was, volgens dat Marcia zelf zei, een gerespecteerd stamhoofd van een Native American stam. En die was boos dat ze verhuisd was van Canada naar Amerika, dat ze geadopteerd was geweest. Nu, dat zou verschillende keren aan bod gekomen zijn in die periode. Nu, in november 1971 begon het eigenlijk pas voor echt wat dat er daar in dat huis zou gebeuren. Toen begon het nog met een vreemd gebons / gehalm dat doorheen het huis te horen was. En het leek van binnen in het huis te komen. Maar gelijk wat dat ze deden eigenlijk, de Goodins, ze vonden nergens een oorzaak voor die geluiden. Eerst hebben ze dat een tijdje genegeerd en na een tijd is het ook verdwenen. Een jaar verder, opnieuw in november van 1972, begon het opnieuw. En Jerry zou dat geluid omschrijven alsof dat het huis gestenigd werd. Alsof dat er buiten mensen met stenen dus naar de muren aan het gooien waren. Dat geluid, maar dan constant. Ik zeg dat geluid alsof dat iets herkenbaars is voor u, maar ik kan er waarschijnlijk wel iets bij voorstellen.
Ja hoor, ja.
Nu, het werd zo erg dat ze een klacht indienden bij de politie, maar dat was een melding in het gedacht dat er een rationele verklaring was. Dat er oftewel een of andere prankster was, of dat er bouwwerken in de buurt waren die te luid waren of zo. Maar de politie vond er eigenlijk ook geen verklaring voor. Er waren geen sporen dat iemand echt met stenen gesmeten had. Er waren bouwwerken van een hospitaal dat gebouwd werd, een eindje daarvan, maar dat kon dat lawaai niet verklaren eigenlijk. Er leek een soort patroon in te zitten en het gebeurde zo goed als elk uur van de dag eigenlijk. Dus ja, ik kan u voorstellen, als dat midden in uw nachtrust gebeurt of zo, dat het niet content zijn eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Nu, ze deden nog beroep op John Holsworth. Die was een buurman van hen en ook een politieagent. en ook een politieagent. En die raden hen aan om een recorder te nemen en het geluid van dat gebons eigenlijk op te nemen. En ze hebben dat ook gedaan en met succes kunnen doen zelfs. En ze hebben zelfs in die tape kunnen opnemen hoe dat geluid zich lijkt te verplaatsen doorheen hun huis.
Oké. Ja, wat ik moet wel zeggen, allee, de luisteraars gaan dan misschien in de case file merken, maar het is wel een heel klein huis, hè?
Ja, het is vrij klein, inderdaad.
Het is dus echt een klein vierkantje. Ik denk zelfs dat dat maar één verdiep heeft, als ik het goed gezien heb, of niet? Allee, dat het allemaal gelijkvloers is.
Er is een kelder wel, maar... Nu, ik zal ook zeggen, die geluidstapes en zo, die bestaan nog. En William Hall schrijft in zijn boek ook dat ze op zijn website staan, dat ze daar kan vinden. Het probleem is, die website bestaat niet meer. Nu, via die Internet Archive ben ik er wel in geslaagd om de oude versie van die website te bekijken, maar dat geluid kan ik daar niet meer afspelen.
Okay.
Ik heb ook geprobeerd om William Hall zelf te contacteren om te zien of dat hij ons dat geluid kon doorsturen of zo. Maar tot op vandaag heeft hij nog niet gereageerd. Dus helaas, moesten we het in de toekomst wel nog ontvangen, dan zal ik het wel online zetten, maar op dit moment kan ik dat dus nog niet doen. Een kleine update van jullie tere liefde Editing Jens. Ik heb intussen wel antwoord gekregen van William Hall in verband met de audiotapes. Deze zijn nog altijd in zijn bezit, maar hij heeft ze offline moeten halen. Een deel ervan zijn gebruikt geweest in de Devil's Road documentaire op Discovery en de rest zijn nu in handen van Disney, die ook bezig zijn met een of ander film- of documentaire project hier rond. Dus hopelijk horen we daar gezamenlijk meer over in de toekomst, maar momenteel is het dus niet mogelijk om de echte audio nog online te plaatsen. Helaas. Nu, ze hadden dus bewijs, maar toch was er niemand die kon bepalen waar dat geluid vandaan kwam. Er kwamen mensen van de overheid, er kwam politie, er kwam brandweer en die probeerden allemaal en ze konden geen logische verklaring vinden. En het leek elk jaar in november terug te komen en weer te verdwijnen.
En van al die mensen, gelijk brandweer en politie en zo, waren er dan ook al bij dan effectief toen ook al dat geluid zelf hebben gehoord?
Ja.
Oh,
ja.
Oké. Ja.
Dat werd al meteen eigenlijk
dus
de andere
het
mensen.
Echt serieus, ja.
Nu, in de zomer van 1974 dachten Jerry en Laura dat ze een disembodied hand door een raam zagen. Gewoon enkel een hand, dus geen lichaam, geen arm eraan verbonden, enkel een hand.
Jeech.
En toen ze gingen kijken, was er natuurlijk niets. Nu, ik vermeld het keer terloops, maar ik zou wel zeggen dat is de enige keer dat er iets in deze trant gebeurt in heel deze case.
Ik stel mij zo voor dat er gewoon zo'n vinylen handschoen zo door de wind aan het waaien was en in één keer zo poek, tegen die ruit terecht kwam.
Flap, flap. Wie weet. Een paar weken later waren er plots drie overduidelijke kloppen op de deur. Laura ging gaan opendoen en er was niemand. Maar wat dat wel raar was, en ik ga erbij vermelden, het was een kurkdroge, zonnige, warme dag, maar er stonden twee natte voetstappen aan haar deur. En geen plassen of niets in de buurt dat kon verklaren.
Dus enkel die twee voetstappen, ook geen andere voetstappen?
Enkel
dan...
die twee voetstappen, ja. Nu, dat is natuurlijk Laura haar woord. Allee, ja, er zijn daar geen foto's van of zo. Maar rond die tijd begon het ook voor te komen dat meubels zich zelfstandig begonnen te verplaatsen. Deuren zichzelf begonnen openen en sluiten en het gebond dat bleef ook maar terugkomen. Wat dat anders in november was, begon in 1974 eigenlijk al in de zomer. Maar het zou allemaal veel intenser worden in november van dat jaar. Spring naar 21 november van 1974. De Goodins die zitten te eten met de vrouw en de dochter van het Holsworth-gezin, Janie en Janet. En plots horen ze glas breken in de slaapkamer. In de slaapkamer van de ouders. Ze gaan kijken en ze zien dat er daar een raam gebroken is. Maar wat dat vreemd is, is dat het raam van binnenuit gebroken is. Het is dus niet van buiten naar binnen gebroken, het is van binnen naar buiten gebroken. Ja. Ik heb hier ook een datasheet, die is door Boyce Bailey opgemaakt ook, waarin dat je kan zien waar dat iedereen eigenlijk was op het moment dat dat glas gebroken was. En je ziet hier dat eigenlijk iedereen aanwezig was in de living, terwijl de slaapkamer ernaast is.
Ja.
Er zijn een paar van die datasheets opgemaakt en waar dat kan heb ik ze ertussen gestoken. Maar ik zou ook wel zeggen, er is enorm veel gebeurd in dit huis. Ik heb hier wel redelijk wat detail moeten achterwege laten. Maar ik heb wel een samenvatting op het einde. Nu, de volgende avond zou het nog erger worden. Na het eten zijn ze bezig met een trip naar Jerry's neef in New York te plannen, waar dat ze ja, elke twee weken eigenlijk naartoe gaan. Dat ze een dag met inkopen en de kerk bezoeken en familie bezoeken. Dat ze dat allemaal een beetje combineren. Dus alias, ze zijn zich aan het voorbereiden daarvoor en achteraf zitten ze naar tv te kijken in de living. Plots horen ze een of ander overdonderend geluid vanuit de slaapkamer komen. Ze gaan kijken en ze zien dat de gordijnen op de grond liggen en dat rolluik omhoog gedaan is, terwijl dat dan net nog naar beneden was. Nu, Laura die hangt dat gordijn terug op, die doet dat rolluik terug omlaag. En net wanneer dat ze de kamer wil verlaten, hoort ze een geluid achter haar en ze kijkt en de gordijn ligt weer op de grond en dat rolluik is weer omhoog.
Oké, okay, dus ja... Ik was al even aan het voorstellen van, er heeft hem iemand verstopt in dat huis ook, maar allez, zoiets is onmogelijk dat dat direct gebeurde.
Laura was in de kamer op dat moment. Dus ja, deze keer beslissen ze van, kijk, we gaan het gewoon zo achterlaten. Dat, whatever dat is, een beetje kalmeert. Hè. Wij willen naar, naar tv kijken. Het is Jeopardy vanavond. En een paar momenten later was ook dat gebons, dat geklop terug. En het ging luider en luider en luider, totdat ze echt met hun handen op hun oren moesten zitten eigenlijk om het een beetje te kunnen verdragen. En opnieuw leek dat uit de muren te komen. En op een gegeven moment stopt dat even plots als dat begonnen is. De rest van de avond is kalm, maar het ergste zou nog moeten komen. Maar weer een dagje vooruit naar 23 november. Ze doen hun trip naar New York zoals gepland en ze genieten van hun dagje. Ze hebben de batterijen weer een beetje opgeladen en ze keren terug naar huis rond 4:30 in de namiddag. Jerry komt binnen en hij ziet eigenlijk vrij rap dat op Marcia's kamer, dat de tv dat eigenlijk op een verhoogd rek staat, dat dat nu op haar bed ligt met scherm naar beneden. Wat dat eigenlijk al heel moeilijk te verklaren was, maar dat stond wel stevig op dat rek. Nu, hij zet die tv terug en hij gaat naar de keuken. Daar ziet hij borden die opstijgen uit het druipdek eigenlijk, waar ze in liggen, en die beginnen rond te vliegen. En die vliegen allemaal kapot tegen de grond eigenlijk. En dat zou een paar keer voorkomen. Er was een punt in het boek dat ze eigenlijk nog maar één bord hadden voor heel het gezin. Er was ook een set messen die opsteeg uit de messenblok en door de keuken heen vloog, waardoor dat Jerry uit de weg moest duiken om ze te ontwijken.
Oké, okay, dat zou toch het punt moeten zijn van dat ze iets zegt van fuck it, I'm done, I'm out of here.
Ja, burn the house, we zijn
zo,
weg.
Allee, bedoel, een tripje naar de zee of whatever, of New York, wat was het waar ze naartoe zijn geweest, dat zou niet genoeg zijn voor mij.
Ja, allee, nee.
Dat is niet genoeg om even te bekomen van een spookhuis, hè. Allee.
Ja, het is verhuizen of niet. Nu, Laura, die komt de keuken binnen en die ziet het ook gebeuren. Nu, daarna lijkt het weer even te stoppen en ze doen verder met hun dag in de ijdele hoop dat het daar zou stoppen en Laura die is bezig met boodschappen uit te laden. Plots hoort ze weer iets achter haar en wanneer dat ze omdraait, ziet ze de keukentafel opstijgen en uiteindelijk omdraaien, als in met de top naar beneden. De boodschappen die erop lagen, die vliegen doorheen de keuken. Laura die staat verstomd toe te kijken, want allee, uw keukentafel is net geflipt, zo verminderd.
Allee, wat is dat nu?
Maar terwijl dat ze nog naar staat te kijken, begint de koelkast ook te bewegen. En ook die stijgt op van de grond. Die beweegt een klein beetje naar voren en gaat terug naar beneden. De tv in de keuken die beweegt ook en die landt op haar voet, waardoor dat ze twee gebroken tenen had. Ik heb hier nog foto's. Dat is ja, het keukentv'tje dat er staat. Dat is de koelkast. Dat is Laura die in haar zetel zit, alsof dat ze een deer in headlights is.
Oké, okay, sorry, maar Laura lijkt even heel hard op Jacket van de Office. Kom aan, je ziet het ook.
Phyllis?
Ja.
Laura lijkt inderdaad op Phyllis, ja.
Sorry, Laura, als je nog leeft. Ik denk het niet, want het is al lang geleden.
Ze leeft niet meer, maar...
Wijlen, Laura.
Wat is de mes met Phyllis?
Niets. Phyllis is de max.
Phyllis is een topvrouw. Nu, de rest van de avond waren er wel nog sporadische incidenten, zoals de keukentafel die nog een paar keer zou omdraaien, bijvoorbeeld. Die keukentafel leek wel heel actief. Ik denk dat dat een van de voorwerpen is dat het meeste bewogen heeft in heel de periode. Wanneer dan Marcia naar bed gaat, valt de tv weer. En deze keer echt maar vlak naast haar been. En ze besluit om in de living te gaan slapen. Nu, een beetje later, Marcia gaat naar het toilet en Jerry en Laura horen daar plots lawaai. En wanneer ze gaan kijken, vinden ze Marcia die met haar handen op haar hoofd zit, terwijl dat er allerlei voorwerpen in die badkamer aan het rondvliegen zijn.
Oh god.
Daarna zou alles weer wat stiller worden en had het gezin gaan slapen. Maar de volgende dag zou nog erger worden. 24 november, shout-out naar mijn zus die jarig is op die dag, komt Jerry in de keuken en de tafel die hij enkele uren voordien weer rechtop had gezet, lag weer al omver. De koelkast was verplaatst en blokkeerde de buitendeur van de keuken nu. Hij had Laura gaan informeren, maar voordat hij de kans krijgt, hij komt de slaapkamer binnen en meteen ziet hij een foto en een kruisbeeld van de slaapkamermuur gerukt worden. Maar niet enkel de foto en het kruisbeeld. De vijs waarmee dat ze in de muur zaten, wordt er ook mee uitgerukt. Dus die vliegen eruit, die vallen op de vloer, alsof dat onzichtbare handen dat gedaan hadden eigenlijk. Meteen daarna horen ze een luide knal uit de slaapkamer van Marcia. Ze gaan kijken en ze zien een grote houten kleerkast die omvergevallen is. Op een paar centimeter van waar dan Marcia normaal zou geslapen hebben, maar ze lag in de living deze keer. Hè. Nu, ze horen meteen nog een paar crashes uit de living. En daar stonden er drie van die reclinerstoelen. Hè. Kent ja. dat? Dat je zo ja, kunt plat liggen in je zetel eigenlijk, zo'n één zitten. Stonden daar drie en die waren alle drie uit zichzelf aan het bewegen over de grond en open en dicht aan het gaan.
Oh. God.
Alsof dat ze een vreemd cartoony dansje aan het doen waren.
Weet je, kleeft er googly eyes op en alles wordt veel minder griezelig.
Nu, ze stegen, dat schijnt zelfs een beetje op van de vloer. Ze horen ook een constant geluid van een deurbel, maar die komt uit hun tv. Nu, ze contacteren hun buren, de Hoffmans, en terwijl ze naar buiten gaan om te wachten, begint Laura plots te hillen. Jerry kijkt en die ziet dat de sofa die op hun poort staat buiten, waar dat Laura en Marcia in zitten, dat die bijna een meter hoog aan het zweven is. Hij bleef daar eventjes hangen voordat hij terug naar beneden kwam. Dat is hier een foto van die sofa.
Hij is niet aan het zweven.
Nee, helaas niet.
Teleurstellend.
De dochter van Agent Holsworth, dus ook een van hun buren, was net haar hond aan het uitlaten en die zag dat gebeuren. En Jerry roept naar haar van, je moet om je vader gaan. Dus oké, ze doet dat. En Holsworth komt eventjes later toe. En Jerry zegt van, er zit een kwade kracht in ons huis. En John Holsworth die gaat naar binnen om te kijken. Hij ziet de schade en hij ziet de zetels in de living die uit zichzelf aan het bewegen zijn. Hij heeft dat ook met zijn eigen ogen gezien.
Okay.
Als ook de koelkast was ook weer aan het bewegen. John belt naar het politiekantoor van, hey gasten, ik heb hier versterking nodig. Ik weet niet wat dat er gaande is, maar stuur volk. En er komen twee agenten toe. En op het eerste zicht, als ze dat huis binnenkomen, denken die dat er ingebroken is. Dus direct tegen dat gezin van, hey, het is oké, ze zijn weg nu, jullie zijn veilig, Ciella. Totdat dat gezin kan zeggen van, het is niet wat dat je denkt.
Ja, maar kijk een keer naar rechts, naar die zwevende stoelen daar.
En wel, een van die agenten, officer Tomek, die heel lang verbonden zou zijn aan de case eigenlijk, en jaren later nog getuigenissen zou geven.
Shit, ze zijn hier.
Oké, even sound effect.
Even de shadow government dat achter ons komt.
Ze weten van Tomek, stuurt de combi. Dat is officer Tomek, die zou de tv zelf zien bewegen, zien zweven ook. Die bovenste tv hier, dat is de tv die zoveel bewogen heeft. Die onderste is een vervangtv dat ze gekregen hebben van een vriend, omdat hun tv een paar keer te veel op de grond was gegooid.
Ja, maar ja. Stel je voor dat onze flatscreen hier iedere keer op de grond zou vallen. Iedere keer een nieuwe zaag.
Ja, nee, laat maar. Geen spoken in ons huis, dank u wel. Kort daarna zouden er nog twee agenten komen. Officers Wilson en Lawson. En alle agenten samen zouden de koelkast zien optellen, bewegen en neerkomen. Dus alle vier de agenten die op dat moment aanwezig waren. Maar ze bleven wel sceptisch. Ook al hadden ze geen verklaring voor wat dat er aan het gebeuren was. De volgende uren zou voor velen eigenlijk alle twijfel weghalen. Officer Tomek is bezig met een melding te maken van wat hij zag en hij hoort plots een luide crash uit de kamer van Marcia. Nu, op dat moment was er niemand in die kamer. Marcia was beneden met de rest van het gezin. Was in de living met de rest van het gezin. Ze gaan kijken en ze zien een zware kast die omgevallen was en ja, opnieuw, er was niemand in die kamer. Alle agenten stonden te kijken en zagen ook hoe dat een houten kruis aan de muur heen en weer begon te zwaaien voordat van de muur loskwam en officer Lawson op zijn borst raakte.
Oh.
En Lawson verliet het huis en weigerde om nog terug naar binnen te gaan. Nu, tijdens die gebeurtenissen heeft de politie de brandweer ook opgebeld om voor versterking te zorgen, om te helpen zoeken achter de oorzaak. Omdat ze nog altijd hoopten te ontdekken dat iets in het huis was dat dat veroorzaakte. Nu, een van die brandweermannen zou de tv zichzelf zien losmaken hebben van de kast en op de grond vallen. Op dit moment was het huis eigenlijk al gevuld met mensen die het allemaal zagen gebeuren. Een van hen belde ook een priester, Father Doyle, en informeerde hem wat dat er gebeurde en vroeg hem ook om te komen. Intussen, ja, meubels en voorwerpen bleven allemaal bewegen. Het was alsof dat er in elke kamer in het huis wel iets aan het gebeuren was. En Laura was hysterisch tegen iedereen aan het zeggen dat er kwade geesten in hun huis zaten. Nu, eventjes later komt Father Doyle toe. Die hoort het verhaal nog een keer en hij bevestigt van, ja, er zitten kwade geesten in jullie huis. Maar hij zegt van, ik ga een zegen uitspreken over het huis die het misschien al een beetje gaat kalmeren en in het ergste geval kunnen een exorcisme proberen. Nu, hij neemt een tafeltje, hij legt daar een rozenkrans, een bijbel en wijwater op. En wanneer dat hij met zijn hand uitreikt om dat wijwater te nemen, valt dat flesje om. Hij zet dat flesje terug recht, want het is eigenlijk één dat je moeilijk kan verklaren waarom dat omvalt. Het is zo met een redelijk brede bodem. Mm-hmm. En hij wil weer datzelfde flesje nemen en net hetzelfde valt dat flesje om vlak voordat hij het grijpt.
Allee.
En hij bergt zijn dingen erop en hij zegt van, ik denk dat het geen goed idee is om de geest nu nog een beetje te prodden, want ze zijn duidelijk al redelijk agressief aan het worden. Nu, hij zegt nog een gebed op en hij besluit ook om een priester te contacteren die vertrouwd is met exorcismes. Een van de meest opvallende gebeurtenissen was dat het gezin had een kat, Sam, en er waren mensen die beweren dat ze een stem uit Sam hoorden komen. Ik heb hier nog een foto van Sam.
Hallo, Sam.
Een van de agenten zou gezworen hebben dat hij die kat bye-bye hoorde zeggen.
Of was het die-die?
En die wou niet meer terug naar binnen gaan. Er waren een paar agenten eigenlijk die niet meer durfden. Nu, die namiddag besluit de broer van Jerry om Marcia mee te nemen naar, dacht dat een Burger King of zo was. Ze gingen gaan lunchen, alleszins, zodat ze eventjes uit die drukte en uit dat huis zou kunnen zijn. En terwijl dat Marcia weg was, bleven de events wel doorgaan. Nu, een van de mensen die dag op bezoek was gekomen, was ook een van hun buren, Mary Pascarella. En die was lid van de Psychic Research Center. En die zou contact opnemen met Amerika's bekendste ghost hunter van dat moment.
Boys, wacht, dat was weer Boys Bates.
Nee. Ed en Lorraine Warren.
Ah, oei, sorry.
Ik zei Amerika's bekendste ghost hunters, Nicky.
Ja, ja. Ik was mijn best aan het doen om niet naar uw research te kijken. Uiteraard, natuurlijk.
En Ed zei van, ja kijk, we zitten momenteel met wat familiezaken die gebeurd zijn. Ik denk dat zijn vader of zijn moeder net gestorven was of zo van Ed. Dat hij zei van, het zou eigenlijk al redelijk wel moeten zijn om ons nu te laten komen. En Pascarella moet gezegd hebben van, het is echt wel redelijk wat, het is echt wel de moeite dat je komt. Dus oké, de Warrens gaan akkoord en ze vroegen nog een priester mee, Bill Charbonneau. Ed zou eerst alleen gekomen zijn en stelde zichzelf voor aan Jerry. Jerry had nog nooit van Ed gehoord, net als Nicky blijkbaar, maar hoorde dat hij ervaring had en dat hij... Dat was eigenlijk al een geruststelling, dat er gewoon iemand vertrouwd met dat soort fenomenen aanwezig was in het huis.
Slightly offended hier.
Maar het is oké, dat was een van mijn cases, hè, dat Lorraine Warren, dus ik verwacht niet dat je geluisterd hebt. Nu, Ed die zou ook politie en andere getuigen interviewen over hun ervaringen. En hij zou eventjes later vertrekken en terugkeren met Lorraine, met Father Charbonneau en met nog een priester in wording, Paul Eno. Toen ze arriveren, was er meer activiteit buiten. Deze keer zien ze dat er een hele hoop volk buiten staat. En er was ook meer politie aanwezig. Dat is hier een foto van de crowd van die dag.
Wat ik ook zie is dat er gelijk aan de rechterkant, allez, voor ons linkerkant van het huis, nog blijkbaar een gigantisch groot huis naast stond. Dat is nu tegenwoordig weg, hè?
Er staat hier een appartementsgebouw,
zoals ik al zei. Ja, dat staat zo heel erg in de achtergrond.
Inderdaad,
zo.
Dat groot huis dat er toen naast stond, is nu een parking geworden en het staat een appartementscomplex.
Dus in die tijd hadden ze effectief wel buren links en rechts van zich.
Ja, ja, ja.
Allee, ik weet niet of dat belangrijk gaat zijn naar het verhaal toe, maar...
Niet per se. Volgens het boek zou Ed tegen Paul Eno gezegd hebben dat hij Marcia in de gaten moest houden. Dat hij zegt van, dit soort zaken manifesteren zich ten eerste heel rap rond kinderen en ook als het hoaxzaken zijn, blijkt het al heel rap dat het kind het eigenlijk aan het veroorzaken is. Dus vandaar moest Ido eigenlijk in de buurt van Marcia blijven. Maar later die namiddag stond Marcia wel centraal in een heel bizar event. Ze zat te praten met politieagenten terwijl ze in een van die recliners zat. En terwijl dat die agenten rond haar staan eigenlijk, begint die recliner plots te zweven. En hij bleef daar een tijd hangen, draaide dan om en gooide Marcia op de grond voordat die zetel zelf ook op de grond zou vallen. Ik heb hier ook een datasheet van dat event. Dus wat je hier ziet is Marcia die hier in de zetel zit. Laura zit er eigenlijk naast. John, Paul en een politieagent staan er hier eigenlijk allemaal achter, terwijl er nog wat volk hier in de keuken is. En Marcia wordt eigenlijk daarvoor uit in de zetel gecatapulteerd voordat die in de zetel omvervalt.
Oké.
En die agenten hebben geprobeerd om die stoel terug recht te zetten en ze hadden eigenlijk twee van hun sterkste mannen nodig om die stoel recht te krijgen. Ik heb hier een foto van Jerry die in een van die stoelen zit. Om je een idee te geven hoe dat ze eruit zagen, maar het waren wel blijkbaar heel zware.
Ja, ja, maar ze zien er wel suspicious as fuck uit.
Ja, het zit meestal ook veel metaal en zo in dat soort stoelen, dus dat kan wel redelijk wat wegen. Nu, de Warrens die keken nog wat rond, die deden interviews met alle getuigen die met hen wouden spreken. En de politie die haalde dan nog een keer inspecteurs erbij die voor de riolering en de elektriciteit zouden komen kijken. Dus geen politie-inspecteurs, maar riool-inspecteurs of whatever dat die mensen getiteld zijn. En die ging kijken van...
Noodgieters?
Ja, maar dan zo de inspectieversie ervan.
Ingenieurs?
Zo de baasloodgieter. En elektro. Nu, die wouden zien van, kan er iets in de muren, iets in de pijpen, dat geluid en die gebeurtenissen verklaren? Kunnen er trillingen zijn die ervoor zorgen dat die kruisbeelden loskomen of zo? Allee, ja, het was eigenlijk al een beetje ijdele hoop op dat punt. En die zouden uiteraard niets vinden. En vreemd genoeg, toen ze weggingen, moet de politie hen aangesproken hebben en gezegd hebben van, jullie moeten zwijgen over wat je hier binnen gezien hebt, dit is een politiezaak.
Mm-hmm.
Nu, midden in de namiddag stopt de activiteit precies. En de politie verlaat op dat punt ook het huis, want ze konden ook geen verklaring geven, maar ze zeiden wel van elke activiteit dat er hier gebeurt, moet je melden aan ons. Tegen 4 uur in de namiddag was het volk buiten redelijk wat gegroeid. Er stonden maar liefst 2000 mensen, of zelfs meer dan dat, rond het huis. Vele ervan waren ook journalisten en die kregen geen toestemming om binnen te komen. De Warrens die verlieten samen met de priesters het huis s'avonds in het zicht van al dat volk. Er is er ook nog een foto van, dacht ik. Ik heb die eventjes vergeten in mijn case te zetten, maar... Hier, heel kleine foto van de Warrens die het huis verlaten.
Ah ja.
Ja, dat zijn ze.
Totaal niet grainy.
Dus ja, de Warrens verlaten dat huis en de geruchten stapelen zich natuurlijk al snel op, want ja, bijna iedereen in Amerika kent de Warrens op dat punt, hè. Binnen de dag eigenlijk was dat huis de meest populaire attractie in de staat. En een dag later eigenlijk in heel het land. De politie die keerde terug toen dat activiteit terug begon toe te nemen. En stelde ook barrières op om het volk een beetje tegen te houden. Want ja, mensen hebben geen manieren als ze in groep zijn. Ik denk dat ook wel weet.
Tell me about it.
Bij momenten zouden mensen buiten zelfs de twee cementen zwanen die voor de deur staan zien bewegen. En de auteur van dit boek beweert ook dat hij in het volk stond toen dat die zwanen bewogen hebben.
Het is goed dat je dat zegt, want de eerste keer dat die foto hier bij uw introductie aan bod kwam, dacht ik even dat een flamingo was dat er stond.
Ja, je zou het zo denken met die witte streep zo ernaast, maar dat is eigenlijk gewoon de steen waar dat die op staat.
Jee, tuinflamingo.
Nee, het zijn tuinzwanen. Sommigen zouden zelfs een demonische stem uit het huis gehoord hebben, maar opnieuw is dat gewoon een getuigenis. Dus ja, nog altijd waren er binnen voorwerpen aan het bewegen, geluiden, zaken die omvielen, dat bleef allemaal doorgaan, heel de avond lang. En de Goodens die deden eigenlijk hun best om het te negeren. De Warrens en hun priesters die keerden iets later terug en die zagen dat er nog meer volk was. Ze moesten nu eigenlijk al een paar straten van het huis parkeren om er zelfs nog te geraken. En nu waren er ook intussen een paar journalisten van grote en internationale outlets erbij gekomen. Nu, ze werden grotendeels genegeerd, die journalisten, maar sommigen sloegen er wel in om een beetje info van politie die net toekwam of net vertrok te krijgen, waardoor dat ze toch een verhaal hebben kunnen vormen. Sommige bezoekers van het huis losten ook kleine zaken. En ja, daardoor werd er eigenlijk een beeld geschept voor luisteraars en kijkers, zodat mensen eigenlijk al snel dachten te weten wat dat er gaande was in dat huis. En dat zorgde natuurlijk voor nog meer aandacht. En de chaos buiten was eigenlijk niets in vergelijking met de chaos binnen. Ed had intussen de instructie gegeven om alles dat bewoog of omverviel niet terug te plaatsen, gewoon te laten liggen. Dat dat eventueel kon helpen om het ietsje te kalmeren. Zo konden ze zelf ook achteraf zien wat dat er allemaal gebeurd was en Ed ja, hoopte dus dat ze zou kalmeren daarmee. En ze deden dit en de onderzoekers zagen alles. Terwijl dat ze interviews deden, zagen ze ook zelf dingen gebeuren. Er was bijvoorbeeld nog een incident waar een douchestaaf, waar dat gordijn dus aanhangt, loskomt en Marcia op haar hoofd raakt. En die douchestaaf is een paar keer uit zichzelf eigenlijk gevallen. En ook eigenlijk op momenten dat de Warrens dat zien gebeuren hebben. Het vreemdste was rond 9 uur 's avonds, wanneer dat familie en de onderzoekers rond de keukentafel zitten over de events te praten. Paul Eno die zit naast Lorraine en plots hoort hij Lorraine een pijnkreet uitstoten. En hij kijkt en hij ziet uit het niets een verbrande plek die op haar arm begint te vormen. Eigenlijk echt van gezonde huid naar een tweede graad verbranding. Ook daar is er een audiotape van en ook die audiotape heb ik niet kunnen bemachtigen. Mm. Maar je hoort ze blijkbaar echt wel zeggen van oh my god, the blister is forming of zo.
Oh my god, stel je voor Ed en Lorraine Warren, zo al bekende ghost hunters en dan ook nog een keer slachtoffers van spontane zelfontbranding.
Het is grappig dat je het zegt, want op dat punt moet Ed ook tegen Lorraine gezegd hebben van kijk, hij moet hier weg en zij weigerde dat. Maar hij zei tegen haar van met de krachten dat je hebt, hij herinnert dat misschien nog van de case, dat ze ja. Zo psychic medium krachten ja. Had. Met de krachten dat jij hebt, heb ik schrik dat er spontane zelfontbranding zou kunnen voordoen. Ik ga ook zeggen, terwijl dat die brandplek zich aan het vormen was, was er ook een heel sterke sulfurgeur in de kamer aanwezig.
Zwavel dus.
Ja. Nu, zwavel dat komt ook vaak voor in poltergeist cases natuurlijk. En ook in alien cases, vreemd genoeg. Dus eigenlijk al zo de helft van de paranormale cases is er zwavel in betrokken.
Was dat ook niet zo de geur die er hing zo met, samen met die rook toen dan de Men in Black toekwamen bij...
Ja, klopt. Bij
Bender.
Bender. Ja, Albert Bender, Alfred ja. Bender.
Albert.
De Bender. Dus ja, iedereen maakte zich zorgen over die vents op dat punt natuurlijk, hè. Toen de Warrens naar huis gingen, zaten Eno en Lorraine achteraf nog een beetje te praten, in het huis van de Warrens dus, en voelden ze ook een soort kwade aanwezigheid. Maar dat zou uiteindelijk verdwijnen na een paar momenten. Ook daar is er niet echt bewijs van natuurlijk, dat is ook maar wat dat zij zelf zeggen. Nu, 25 november... De onderzoekers die bespraken of dat een exorcisme doenbaar was. En hun contacten bij de kerk die waren eigenlijk allemaal redelijk afhoudend. Net omdat er zoveel publiciteit rond dat huis ontstaan was, hadden ze een beetje schrik voor gezichtsverlies. Enerzijds woonden ze zich niet inlaten met paranormale. En aan de andere kant, wat als ze dan wel een exorcisme deden en er veranderde niets? Dus van daaruit wou de kerk eigenlijk niet helpen.
Het is een beetje raar dat de kerk een statement doet dat ze zich niet met paranormale inlaten, maar wel exorcismes doen. Maar, nee.
Ja, ik weet niet of dat ze dat nog op officiële basis doen eigenlijk.
Ja.
Nu, er is ook een moment in de dag, die 25 november, waar dat Paul Eno dus achter Marcia staat te leunen op de stoel waar dat Marcia in zit. Een gewone keukenstoel. En plots voelt hij die stoel omhoog gaan. En instinctief zet hij er zelf kracht op om die stoel terug naar beneden te duwen. En hij voelt ook de kracht die die stoel omhoog duwde, dat hij plots loslaat. Alsof dat er iets in de stoel had proberen op te tillen eigenlijk. De rest van de dag blijft Paul Eno ook in dat huis. En buiten bleef het volk ook nog altijd opstapelen. De dag ervoor waren er 2000, nu waren er al veel meer eigenlijk. Waren ze bijna niet meer te tellen. Later in de namiddag zou er nog iets heel vreemds gebeuren. Familie en onderzoekers zitten tijdens de rust een moment Monopoly te spelen, omdat dat een van Marcia haar favoriete spelletjes was. En er werd een vreemde kracht opgemerkt door iedereen, alsof dat er iets aan het verschijnen was. Het leek op een heel rokerige mist die een vorm aan het aannemen was, midden in de living. Het was transparant, maar iedereen die keek zag dat er 4 vormen van lichamen, van mensenlichamen, in die hele mist aan het verschijnen waren. En de zwavelgeur was ook wel aanwezig. En er was een constant gezoem aan te horen in die living. Een overdonderend gezoem dat zo eigenlijk aanvoelt alsof dan de koppijn gaat krijgen. Kende dat? En plots staat Jerry recht.
Jerry staat recht.
Plots staat Jerry recht. En hij begint een gebed op te zeggen in vloeiend Latijn.
Ik
moet zeggen, Jerry heeft ooit een priesteropleiding voor een deel gedaan. Maar dat was intussen al meer dan 20 jaar geleden. En hij kende bijna geen Latijn meer. Dus hij kon geen Latijn. En zijn stem klonk ook niet meer als zijn stem. Laura die was in doodspaniek, want Jerry was aan het spreken in een stem dat ze nog nooit gehoord had. Zij kent hem natuurlijk het best. Zij weet wat dat zijn stem kan doen. Want het is een vent, dus ik stel mij voor dat hij ook wel een keer stomme stemmetjes begint te doen of liedjes loopt te zingen of zo. Zoals dat vent nog... Zoals dat vent nog graag een keer doen. Ik veronderstel dat hij ook wel perfect weet wat dan, hoe dat mijn stem klinkt en wat voor de verschillende stemmetjes dat ik kan doen en wat ik niet kan. Moest ik plots in iemand anders zijn stem aan het praten zijn, je zou dat merken, je zou dat raar vinden. Dus Laura had dat ook. Zij was echt doodsbang. En als reactie op die Latijnse gebeden leken die figuren zich achter Jerry te verzamelen. En Jerry begint al biddend door de living te lopen met precies een treintje van geesten achter hem die hem aan het volgen zijn.
Conga line.
Ja, maar echt.
What the fuck, jongens? Waarom zijn die mensen er ook gebleven in dat huis, jongens? Geef die toch even een shelterwoning.
Nu, Paul Eno die staat nog bij Marcia en plots ziet hij een van die entiteiten die op Marcia afkomt. En Paul, opnieuw instinctief, gaat ertussen gaan staan om dat te blokkeren. En hij voelt die entiteit fysiek tegen hem duwen. Hij zou het omschrijven alsof dat hij aangeraakt werd door een soort vogel of zo. Zo voelde dat aan. Ik weet niet juist wat dat hij ermee bedoelt, maar het was iets vogelachtig.
Ja. Oké. Okay.
Die entiteit die zou langs Paul Eno raken en die zou daarna zou mensen Marcia zien beginnen zweven en werd ze tegen de muur gegooid. Eno zei op dat punt, kijk, iedereen moet naar buiten. En ze deden dat ook. Het volk dat rond het huis stond, zag iedereen naar buiten gaan en ondertussen dat er binnen nog altijd een cacophonie van geluid bezig was eigenlijk. Jerry was terug zijn normale zelf, was ook buiten, er was niemand meer in het huis, maar toch hoorden ze nog gebons, dingen die breken, dingen die omvervallen. Er stonden letterlijk honderden getuigen rond dat huis die dat allemaal gehoord hebben. De Warrens die waren op dat moment even weg en Paul Eno belde hen dat ze moesten terugkeren. Toen ze aankwamen waren de events nog altijd bezig. Er waren 2 leden ook van de lokale radiostation die overtuigden de Goodens om hen toch binnen te laten. En binnen hebben ze ook met eigen ogen de incidenten gezien. Bewegende meubels, zaken die omvallen, vreemde geluiden, ze hebben het eigenlijk allemaal een beetje gezien. En voor hen was dat alsof dat ze binnenkwamen op de set van een horrorfilm. Nu, om u een idee te geven waar de horrorfilms stonden op dat punt, The Exorcist was een jaar ervoor uitgekomen.
Okay.
En dat was wel een heel nieuwe hype, dus heel veel mensen die daar ook een connectie mee maakten eigenlijk. Maar de eerste melding dat ze gemaakt hadden over de incidenten in hun huis, de Goodens, was eigenlijk al in 1971 met dat gebons en dat was nog voor The Exorcist. Ja. Toen was het boek zelfs nog niet uit, volgens mij. Dus ja, die leden van dat radiostation hebben dat ook gezien, hebben dat ook verteld eigenlijk in hun programma. Nu, buiten maakte de politie zich vooral zorgen over het volk dat groter en groter en groter werd. Het werd duidelijk dat ze iets moesten doen om dat volk weg te krijgen. De Warrens en de priesters die gingen naar huis, met het idee van de volgende dag terug te keren. En de politie die veranderde die avond van shift, zodat er een heel nieuwe crew was voor de nacht van 25 op 26 november. Want nu hadden ze een dag- en nachtbewaking eigenlijk. De agenten die keken rond en die zagen Marcia die in de recliner zat. En opnieuw ging die recliner open en toe terwijl ze erin zat, maar nu was het heel duidelijk dat ze dat zelf aan het doen was. En ze had dat nogal gedaan en elke keer werd ze er ook wel op aangesproken door haar moeder, deze keer ook.
Maar ja, het blijft ook een kind. Hè. Een kind mag zich ook een keer amuseren en een keer met die recliner. Allee, dat kind moet al een haunting meemaken. Laat die een keer spelen. Jesus.
Nu, een van die agenten, officer Costello, zou ook zien dat terwijl dat agenten met Jerry staan te praten, zo ter hoogte van de televisie die al graag een keer bewoog, dat Marcia met haar voet tegen die televisie aan het doen was om die te verplaatsen totdat die Jerry's been raakte. En ze ziet eigenlijk dat die agent naar haar staat te kijken, dat ze betrapt is. En Costello die legt de andere agenten in over wat hij gezien heeft. En ik ga zeggen, het was intussen al een paar keer gebeurd dat agenten eigenlijk Marcia aan het proberen doen toegeven waren dat zij achter alles zat. De meer sceptische agenten. En ook deze keer hebben ze dat geprobeerd. En nu zou Marcia toegeven dat zij de vreemde gebeurtenissen veroorzaakt had. Ze gaf echter enkel wel de recente gebeurtenissen toe. Zo van, ja, die zetel heb ik gedaan en die televisie heb ik gedaan. Maar voor die agenten was dat genoeg om heel de zaak eigenlijk als een hoax te verklaren. En ze maakte dat ook onmiddellijk publiekelijk bekend, waardoor dat volk voor het huis ook een beetje wegging.
Ja.
Ze raadden het gezin ook aan om Marcia naar therapie te sturen. En haar ouders zouden dat effectief regelen. Ik heb hier nog een artikel van in die tijd dat ook aangeeft dat incident een hoax was.
Haunted house or hoax at Lindley Street.
Nu, er begonnen theorieën te ontstaan dat de Warrens de events ook in de hand hebben helpen werken. Marcia zou naar het eind ook gezegd hebben dat ze Lorraine kokend water op haar eigen arm heeft zien gieten. Wat dat in de vorm dat die wonde was en zo eigenlijk onmogelijk zou geweest zijn. Allee, ja, je kunt als mens gewoon geen kokend water op jezelf gieten zonder jezelf weg te trekken of zo. Hè. En ook een tafel vol met mensen. Paul Eno zou later ook getuigen van, kijk, ik zat op 2 voet van haar. Ja, ik weet niet hoeveel dat 2 voet juist is. Dat is ongeveer 1,5 meter of zo zeker.
60 centimeter.
Voilà. Dus, allee, ja, dat kon niet, maar Marcia zou dat wel getuigen en dat was voor veel mensen al genoeg natuurlijk.
Maar er zijn zoveel dingen, er zijn zoveel agenten dan wel hebben al die recliners tegelijk hebben zien bewegen. Die tafel dat omkeren, die frigo. Allee, ja, een kind kan niet zomaar een frigo opheffen, hè, jongens.
Ja, maar toch, van hoger af werd er blijkbaar ook wel druk gezet om dat als een hoax te verklaren.
Ja, tuurlijk, hè. UFO's bestaan niet en spoken ook niet, hè.
Nu, in diezelfde dag eigenlijk zou het ook uitkomen dat Ed Warren al vaak met hun telefoon internationale telefoontjes gedaan had en vooral naar leden van de pers. En ja, dat zenden de Goodens natuurlijk ook niet. Het zou later uitkomen uit interviews dat de politie wist dat er iets gaande was, maar dat ze publiekelijk enkel de hoax wouden vermelden in de hoop dat ze zo ook een beetje de buurt veiliger konden krijgen door al het volk een beetje weg te krijgen. Ook de verkeerssituatie die eigenlijk een ramp was rond die zone. De Warrens en Paul Eno die zouden dat allemaal horen via de radio die ochtend. Die werden zelf niet ingelicht. En ja, dus nieuwsberichten dat Marcia eigenlijk achter alles zat. Nu, ik ga ook zeggen, op dit punt, Jerry gaat nog altijd gaan werken en die wordt gepest op zijn werk. Met zijn dochter, met wat dat er in zijn huis gaande is. Hey, Jerry heeft nog veel spoken gezien. Hey, hij wordt eigenlijk constant uitgelachen, dus hij zit daar ook al met een ambetant gevoel. Nu, Ed, die zou proberen om de Goodens op te bellen, maar die kreeg te horen van, je bent er niet meer gewenst. Paul Eno, die reed naar daar en die mocht niet binnen. Ook al waren ze een dag ervoor eigenlijk nog heel goede vrienden, hij werd niet meer binnengelaten. Zelf wist hij zeker dat het echt was en geen hoax. Dat heel veel van die zaken, zelfs al had Marcia dingen gedaan, er waren gewoon te veel dingen gebeurd die niet door een 10-jarige konden veroorzaakt zijn. Een zwevende koelkast als 10-jarige hadden niet in staat zijn om dat effect te creëren.
Maar ja, dat zeker is.
Dus ja, volgens de politie was er officieel geen spook in Bridgeport. Sommige agenten weigerden deze theorie wel aan te nemen. Officer Tomek zou bijvoorbeeld wel zeggen van ik heb bizarre zaken gezien die niet kunnen verklaard worden, zeker niet door een kind van 10 jaar. Hij had er geen uitleg voor, enkel dat hij betwijfelde dat de Goodens dat konden veroorzaken. Hij had voorwerpen uit zichzelf zien bewegen en hij zou ook zeggen van de Goodens hadden belangen, de kunde of de intelligentie niet om een hoax op poten te zetten van dat niveau. Een andere agent zou zeggen dat hij veel dingen tegelijk heeft zien bewegen, te veel om in scène te zetten. Er was brandweer die ook hetzelfde verhaal zei eigenlijk. Kortom, er waren te veel getuigen die zeiden dat eigenlijk allemaal geen hoax kon zijn. Maar toch was de zaak gesloten voor de politie. Nu, de komende weken zouden er wel nog kleine units aanwezig blijven, omdat er nog altijd wel volk was. Niet meer de massa, dat was in de hoogdagen, maar er was nog altijd een grote groep. En binnen bleef er wel nog altijd van alles gebeuren. Al was het nu minder regelmatig en minder agressief. Zo zijn ze weg geweest om Thanksgiving met familie te vieren en toen ze thuis kwamen, rook Jerry rook. En er was een brand in gang gestoken achteraan het huis. Ze kregen het snel onder controle, maar de politie concludeerde al gauw dat er kwaad opzet in het spel was. En uiteindelijk werden er ook 3 mensen voor gearresteerd. Ik heb daar ook nog een artikeltje van gevonden. Nu, voor de Goodens was dat ook weer bevestiging van, kijk, zowel van binnen in ons huis als van buiten zijn we eigenlijk het doelwit geworden van kwaad opzet. We kunnen nergens nog op ons gemak zijn. De komende dagen zou de activiteit ophouden. Tegen begin december was het eigenlijk helemaal gedaan. Maar een week later kwam het alweer terug. Veel van dezelfde dingen als vroeger begonnen op 10 december terug. Meubels die bewegen, de tv die omvalt, van alles dat uit rekken valt, de rekken zelf die uit de muur komen. Ik zeg, het is te veel om op te noemen. Het gaat echt over, denk, meer dan 400 incidenten die allemaal beschreven zijn geweest. Ik zal zeggen, ik ben begin met het boek te lezen en de incidenten zelf allemaal op te schrijven. En met incidenten en foto's zat ik al meer dan 50 pagina's aan research. Damn. Die ook in de case file voor de Patreon zal staan. Dus ja, de Goodins die proberen om verder te gaan met hun leven, maar het leek constant erger te worden eigenlijk. Ze waren zelf intussen wel zeker dat Marcia niet achter alles kon zitten. En de agenten zagen ook weer vaak zaken met eigen ogen. Telkens als ze hun huis verlaten en terugkeren, was er weer een chaos eigenlijk. Voorwerpen in het ronde, kassen omver, dingen kapot. Hun stereo, hun televisie waren al kapot intussen. Ze hadden bijna geen borden niet meer. Het was echt niet meer leefbaar. Ze hadden ook een hond in huis genomen een tijdje daarvoor en die was ook voortdurend op zijn ongemak. Heel vaak kwamen ze thuis en zat die hond eigenlijk verscholen onder een bed om zich weg te steken.
Och, her,
Ze probeerden ook terug om een exorcisme te krijgen, maar de kerk weigerde nog altijd. Een week later, op 16 december, kregen ze telefoon van Boyce Beatty, een poltergeistonderzoeker. Die staat hier op foto. Dat is wel een foto uit 2013. En hij zei dat hij hen misschien kon helpen, maar zijn voorwaarde was wel dat alles privé bleef. Dat er geen media in betrokken werd. En de Goodins gingen daar onmiddellijk mee akkoord, of ze wouden niet liever. En die zou langskomen op 18 december. Proficiat voor uw verjaardag, Nicky.
Beste dag ever.
Je ziet dat ik toch iets onthoud. Intussen ging de activiteit wel door. Ze leek zelfs sterker en intenser. Nu, Boyce die zou toekomen op 18 december dus, met nog 2 mede-onderzoekers, Blue Harary en Jerry Solfin.
Hoe zijn die mensen in de namen ook? Blue Harary. Dat klinkt echt een artiestennaam.
Ja, of zo'n soort superheld. I am the Blue Harary. Arch enemy of Haagschaar.
And I'm Jerry Solfin. Solving your problems.
Zonder dat de Goodins dat wisten, had dat team ook al samengezeten met de Warrens. Nu, Ed Warren had aangegeven dat hij teleurgesteld was en hoe dat eindigde, maar hij gaf al zijn research en al zijn informatie mee met hen. Ze zaten ook samen met de politie en meestal is de politie redelijk afhoudend in informatie delen, maar deze keer kregen ze wel inzage in alle dossiers en kregen ze ook de toestemming eigenlijk om alle agenten te interviewen. Dat moest gewoon off the records gebeuren. De hoofdcommissaris mocht dat niet weten, maar ze mochten dus effectief al alle agenten interviewen die ze zelf wouden. En die waren ook nog een keer aangemoedigd om de waarheid te spreken. En effectief, heel veel agenten hebben getuigd over wat dat ze allemaal gezien hebben en dat het wel effectief klopt, dat onverklaarbaar was. Het onderzoek zou de rest van de maand december duren en ze maakten evenveel of zelfs meer mee dan de Warrens en Paul Eno en Father Charbonneau. Ze geloofden ook dat het echt was, maar ook dat de parenting style van de Goodins, dat er ook wel een deel in speelde in de oorsprong van Marcia's ongeluk en dat de poltergeistactiviteit eigenlijk aan het voeden was. En dat de omgeving eigenlijk een pathologische omgeving geworden was, net door die overbeschermende parenting style die vooral Laura had. In dat soort zaken is een jong kind vaak de focus of zelfs de conduit of de geleider voor de geest. Velen geloven ook dat negatieve energie dat voedt of zelfs aantrekt. Boyce merkte dat de events vaak gebeurden na psychologische gebeurtenissen, zoals iemand nieuws die het huis binnenkomt, stressvolle gesprekken, een berisping, veel verloop, dat zorgde allemaal dat die activiteit toenam. Dus eigenlijk hoe meer mensen dat ze naar binnen halen om hen te helpen, hoe erger dat het leek te worden.
Ja, maar ja, desondanks hebben ze daardoor natuurlijk wel nog meer getuigen die ook kunnen bevestigen dat het wel waar is wat ze zeggen. Dus allee, het is zo...
Ja, ja absoluut. Ay, dat is dan ook weer het dubbel aan deze zaak. Hè. Enerzijds is er heel veel bewijs in de zin van getuigenissen, maar het meeste bewijs uit die periode bestaat eigenlijk niet meer of is niet meer te vinden. Ja. Want dat zijn de audiotapes. Er zijn heel weinig foto's van de zaak die met de haunting zelf te maken hebben. Ay, elke foto dat ik wel heb kunnen tonen was een krantenartikel of een meubel dat eigenlijk op zijn normale plaats stond. Hè. Beatty zou tot de conclusie komen, het is een echte poltergeistzaak met echte psychokinetische events. Hij beseft wel dat Marcia ook dingen opzettelijk gedaan had, maar hij geloofde wel dat het meeste echt was. In januari 1975 zou hij terug kalmeren. De Goodins die willen hun huis verkopen op dat punt, maar dat lukte niet. Niemand wou dat huis kopen. Zelfs daar heb ik een artikeltje over gevonden.
None by House of Happenings on Lindley Street.
Nu, Marcia die zou als volwassene terug naar Canada trekken volgens een kerstkaartje dat de Goodins een paar jaar later verstuurd hebben en in de anonimiteit verdwijnen. Laura zou enkele jaren later komen te overlijden aan een tragisch verkeersongeluk en Jerry zou in het huis wonen tot zijn dood in september van 1997.
Oh boy.
Dus Marcia was terug naar Canada en uiteindelijk zou na dat boek gepubliceerd wordt in 2013, ongeveer een jaar later, meer dan 2015 toe, was er een update op de website dat Marcia levend en wel gevonden was. Maar in 2015 zou ze wel overlijden aan natuurlijke oorzaken.
Oké.
Ze zou terug naar daar gaan zijn, vermoedelijk om haar natuurlijke familie te gaan zoeken, maar daar is er heel weinig informatie over.
Oh boy, ik stel me zo voor dat Jerry dat gewoon echt dieper en dieper in de madness begon te verzinken, hè, en dat hij is zo helemaal alleen achterbleven.
Ja.
Praten in het Latijn, met zo zijn shadow buddies elk in de recliner naast hem.
Nu, sommigen beweerden dat de Warrens zelf zaken verbloemden om geld te verdienen. Nu, ze waren wel al wereldberoemd op dat punt en rekenden de Goodins net als andere mensen wat ze bij op bezoek gingen eigenlijk niets aan. Ze verdienen enkel geld door hun boeken en hun lezingen, zoals ik in de case over hen ook gezegd heb. Dus er was geen manier dat ze die case gingen aanlengen eigenlijk om er meer geld uit te verdienen, want zo werkte dat niet voor hen. Maar dat waren wel beschuldigingen die hun heel hun carrière lang zouden achtervolgen. En er zouden wel cases zijn, like, ik dacht ook bij de Enfield Haunting, dat zij eigenlijk zelf zaken overdreven hebben of heel selectief waren in bewijzen dat ze naar voren haalden, net om hun punt te halen of om het erger te doen lijken dan dat was. Dus allee, ja, dat is een beschuldiging die heel vaak teruggekomen is naar hen toe en ik geloof wel persoonlijk dat er daar iets van waarheid achter zit. Dat ze eigenlijk enkel maar de sensationele dingen zouden melden. Maar ze waren wel nog altijd gerespecteerde onderzoekers in hun veld en hun reputatie, ja, die zou voor altijd toch een beetje beschadigd blijven na het event met de Goodins. Het boek zelf is een van de meest uitgebreide beschrijvingen van de gebeurtenissen dat er te vinden is. Want opnieuw heb ik naar podcasts geluisterd, heb ik artikels gelezen en zo, maar die waren meestal vrij beknopt. En de versie dat ik nu gegeven heb, is ook nog altijd een vrij beknopte versie ervan, maar wel het verhaal in grote lijnen. Er zitten in het boek ook statements van heel veel van de betrokkenen die nog beter helpen om een totaalbeeld te vormen. Tomek zou bijvoorbeeld zeggen dat het een serieus verhaal is, dat de Goodins dus niet in staat waren om dat allemaal te veroorzaken. Marcia zou ook niet alles kunnen veroorzaakt hebben. Ze zou er wel een rol in gespeeld hebben, maar heel veel was buiten haar controle. Op de momenten waar ze iets in scène wou zetten, werd ze meestal ook betrapt. En erop berispt door haar ouders. Dus die wouden ook niet meedoen in haar spelletje.
Ja, ik zei het. En ik denk niet dat dat per se opzettelijk was dat zij iets in scène wou zetten. Ik denk dat zij gewoon kinderen. Nee, kinderen zien dingen gebeuren en die spelen dan een keer na of zo. Of allee, dat kind heeft misschien gewoon ook gelijk even aandacht nodig.
Ja, of, wel.
Ja, allee, ik bedoel, had zij kinderen.
Marcia was op zich al een heel eenzaam kind, was ze mocht niet buiten van haar ouders en plots zit haar huis vol met mensen die haar aandacht willen geven. Dus volgens mij wou ze die aandacht een beetje verlengen of misschien deze zelfs gewoon dingen om te zien hoe dat de poltergeist erop zou reageren of zo.
Maar, ja, allee, een 10-jarig kind is echt niet zo ingenieus genoeg om zoiets te hebben van haha, ik ga je een keer een volledige haunting in scène zetten. Allee.
Ik denk ook dat voor de politie dat de hoaxpiste een uitweg was. Zo zou het volk weg zijn, moesten ze hun manschap daar niet blijven inzetten en ja, de verkeersproblemen dat ik daarnet zei, waren ook opgelost daarmee. Paul Eno die zou getuigen dat hij uiteindelijk uit het priesterschap ontzet werd omdat hij betrokken was in paranormale zaken. Of hij is zelfs nooit officieel priester geweest, zelfs, denk ik. Hij zou ook zeggen dat hij overdonderd was door het aantal gebeurtenissen. Hij heeft een eigen theorie, want hij is paranormale onderzoeker gebleven nadien. En hij gelooft niet noodzakelijk dat er spoken of demonen in dat huis in Lindley Street zaten. Hij gelooft eerder in een shift in de realiteit. Zijn theorie is dat ons universum in een multiverse ligt. U waarschijnlijk wel bekend uit de MCU. Maar dat dus alle mogelijke realiteiten zich tegelijk aan het afspelen zijn in andere dimensies. Tot zover zijn we mee?
Ja hoor.
Af en toe zijn er dingen die oversteken uit die dimensies naar hier. Een soort parasieten die van universum naar universum kunnen reizen, volgens hem. Zaken als meubels die bewegen worden eigenlijk veroorzaakt door een anomaly in de space-time continuum die voor een verplaatsing zorgt, volgens wat dat hij zegt.
En dat is toevallig located entirely in that house.
Het is daar wat of hier. Steamgeist. Wel, hij heeft verschillende hauntings onderzocht in zijn carrière. Heel veel hauntings, volgens wat dat hij zelf zegt. En hij zegt, dit is de enige logische conclusie dat ik eruit kan halen, is dat dat eigenlijk allemaal zo'n zaken waren. Dat poltergeist dat zou eigenlijk niet bestaan volgens hem, maar dat dat altijd die interdimensionale parasieten zijn.
Ik weet niet welk van de twee dat ik meer of minder logisch moet vinden, hoor.
Veel van de acties die Marcia werden toegeëigend, waren ook onmogelijk om door haar uitgevoerd te worden. Hij had ook meerdere agenten haar onder druk zien zetten om toe te geven dat alles een hoax was. En ook was hij meerdere keren samen met Marcia toen dat er zaken gebeurden in andere kamers. Vaak voorwerpen zo groot dat hij ze zelf niet kon verplaatsen. Hij was bij Marcia in de living pakweg en in haar kamer valt een kleerkast om.
Ja,
dat kan niet door haar veroorzaakt zijn. Ik zeg wel, Marcia was een vrij intelligent, maar wel heel eenzaam en ongelukkig kind. Ze genoot van alle aandacht en dat zou een combo zijn die heel vaak voorkomt in paranormale zaken. Ook zou volgens hem zou ze soms zaken zien, zaken proberen te bewegen net om een reactie uit te lokken van wat dat er gaande was in dat huis. De zwevende stoel die Eno tegenhield, komt ook ter sprake in zijn getuigenis. En hij voelde echt een kracht die Marcia niet had kunnen veroorzaken. En hij voelde een aanwezigheid die hij vaak voelde als er iets gebeurde. Of zelfs op het moment dat er helemaal niets gebeurde in dat huis. Er was gewoon af en toe een gevoel dat er iets rond hem was. Hij zegt dat de Bridgeport case wellicht de best gedocumenteerde paranormale zaak van de afgelopen eeuw is, waar dat ik wel mee moet akkoord gaan, toch schriftelijk en in getuigenissen gedocumenteerd. Wat hij wel vreemd en jammer vond, was dat Ed ook geen camera had meegebracht, zodat er geen dingen in beeld zijn kunnen gebracht worden. Dat was een heel mooie kans geweest eigenlijk om echt bewijs neer te leggen van het paranormale, maar is dus niet gebeurd die dag. Ook andere onderzoeken waar dat hij denkt time displacements gezien te hebben. Wat dat dus wil zeggen, mensen die hun eigen spook zien of die plots in een andere tijdsperiode zijn, denk aan de timeslips en al. Geraakt hij ervan overtuigd van zijn multiverse theorie. Hij stelt dat vele zaken die wij als spoken of paranormaal zien eigenlijk gewoon dat zijn. Dat we andere versies van onszelf of onze realiteit tegenkomen. Hij aanvaardt dus niet de poltergeist-theorie. Volgens hem waren het vier multiverse-parasieten die zich voeden op de negatieve energie in dat huis. Zijn theorie stelt ook dat de meeste paranormale events waarover dat we horen hierdoor kunnen verklaard worden. Nu, als afsluiter van deze zaak heb ik nog een lijst van allerlei gebeurtenissen die gebeurd zijn in een tabelletje hier staan. Nu, helemaal rechts zie je de yes of no staan. Dat gaat erover of dat Marcia in de buurt was toen dat gebeurde. Dus we gaan ze niet allemaal voorlezen, want het zijn er heel veel. Maar ik ga er gewoon een keer rap doorgaan. En zoals dat je ziet, eigenlijk bij de meeste events was Marcia totaal niet in de buurt.
Ja, inderdaad. Ja, ik denk percentueel gezien, denk ik dat nu momenteel maar een vijfde is van wat ik al gezien heb, waar dat ze wel aanwezig was. Ja, en nu... Ja,
het zijn er redelijk wel wat ze bij aanwezig
ja,
was.
Ja, toch wel. Laat ons zeggen, een derde, een vierde misschien, maar toch wel heel veel waar ze niet aanwezig 60% was.
60% was Marcia niet in de buurt, eigenlijk. Nu, voor de mensen die het willen horen, er is ook een interview met Ed en Lorraine Warren. Het duurt wel een half uur, dus ik ga het nu niet afspelen. Maar het zal wel gelinkt staan in de case file, waarin dat ze ook vertellen over hun ervaringen in dat huis in Bridgeport, Connecticut. Maar, Nikki, ik denk dat ik uitgepraat ben over dit onderwerp. Dit was de haunting on Lindley Street, eigenlijk. Zijn er vragen die bij jou naar boven komen? Zijn er bedenkingen dat je hebt? Hoe zie je het zelf?
Boeiend wel, echt. Ik vind het zot, want allee, dat is nu echt... Dat is wat dat de hoop doet ook bij een haunting of eender wat. Dat er like, voldoende bewijs zou zijn naar mensen die het gezien hebben toe. Want meestal gaat het natuurlijk over de gezinsleden die in het huis zelf wonen. En wanneer dat er dan gelijk ja, politieagenten of onderzoekers of zo komen, ja, valt die activiteit plots stil en worden die mensen niet geloofd en worden ze soms zelfs een beetje bespot. Terwijl dat nu zo is dat er ongelooflijk veel aanwezigen zijn die het hebben gezien. En dat is dan echt ongelooflijk jammer dat niemand de moeite heeft gedaan om inderdaad ook een keer de camera erbij te nemen of die dingen effectief een keer deftig te noteren of zo. Allee, er zijn wel reports geweest.
Maar... Ja, maar dat was dan meestal met zo'n beelden van buiten het huis of zo.
Ja.
Er zijn geen cameracrews binnengelaten in het huis.
Allee, ja, gelijk hoe dat ik het zo zie, moest effectief Ed Warren de camera meegebracht hebben, zou het dan gelijk een van de dingen kunnen geweest zijn dat het effectief wel had kunnen aantonen aan de buitenwereld van kijk, er is bewijs dat er meer is dan de gewone wereld dat wij rondom ons zien.
Ja, terwijl dat is wel iets dat hij in andere cases gedaan heeft. Er zijn zaken dat hij gefilmd heeft, maar in dit geval dus niet.
Ja, en maar... dat is heel jammer. Allee, ik ben absoluut geneigd om het te geloven, juist omdat er zoveel getuigen waren. Maar ja, het is jammer.
Dus is dat een ja of is dat een nee, Nikki?
Maar ik zou wel geneigd zijn om ja te zeggen, gewoon omdat er zoveel mensen zijn geweest die het ook effectief hebben gezien.
Nou, ik vind het ook wel vrij overtuigend, maar welke theorie wilde hij dan volgen? De demon slash poltergeist of de multiverse parasiet?
Laat ons gaan voor het feit van dat ik het heel raar vind dat de kelder verder niet aan bod is gekomen, maar laat ons zeggen dat daar het portaal zit voor de multiverse te betreden.
Ja, de kelder komt wel aan bod in het boek, hoor. Er werden regelmatig stemmen gehoord uit de kelder, er kwamen ook geluiden. Vader Charbonneau zou daar op een gegeven punt zelfs een vorm zien materialiseren hebben, gewoon een zwarte schaduwvorm tegen een muur, en toen dat hij die kon aanraken, voelde hij iets fysiek voordat dat volledig weg was. En dat was in bijzijn van de Warrens ook, dat hij dat gezien had.
Allee, tof.
En er waren ook momenten eigenlijk dat de onderzoekers en zo... dat de Warrens, Paul Eno en Charbonneau samen in de kelder waren met Marcia en de kat. En dat er vanonder een doek dat even verder op een werkbank lag, dat er daar een metalen staaf uit kwam gevlogen die vader Charbonneau net op een haar miste.
Yikes.
Dat is ook gebeurd.
Maar ja, is dat dan Multiverse Charbonneau? Allee, Evil Charbonneau, dat zijn een good one willen vermoorden of zo?
Mega Charbonneau.
Ja, nee. Ik ga me daar niet over uitspreken over welk dat er wel juist is of niet, want ik ben geen exorcist en ook geen fysicus. Dus ik ben wel benieuwd om te horen welk van de theorieën dat jij dan zou opteren.
Ik zou zeggen dat Hargar erachter zit. Dat lijkt me echt wel zo'n soort stoten dat hij uitsteekt. Mensen gaan duvelen, mensen proberen uit het huis te jagen. Ja, typisch Hargar.
Ja, en allee, uiteindelijk zijn er maar twee agenten dan effectief werk hadden kunnen maken om dit te onderzoeken. Hè.
Oh. Ja, helaas was dat niet Officer Tomek of Wilson of wie zat er dan nog allemaal tussen. Maar dat hadden Heinrich en Hubert moeten zijn, dat was al lang opgelost. Ja. Dat huis zat vol met kogelgaten, maar het spook ging weg zijn. Ik denk dat ze voor de gelegenheid zelfs zo een raketlanceerder zouden meebrengen of zo. Gewoon, let's get the big guns. Zelfs nog niet weten wat dat er gaande was. Gewoon big guns. Ja, ik weet niet zelf of dat ik de multiverse-theorie geloof. Allee ja, ik geloof er wel dat dat in principe kan. Dat er verschillende dimensies en zijn. En dat er soms anomalies gebeuren net door die dingen die oversteken in elkaar. Het kan in principe. Het is een theorie waar dat eigenlijk zelfs mensen in de wetenschappelijke wereld echt wel in geloven. Maar ik weet niet, is het dan het een of het ander? Is het oftewel een spook, oftewel een botsing in de realiteit?
Weet je wat dat is? Het is een mini Skinwalker Ranch.
Mini Skinwalker Ranch in
Bridgeport, Connecticut. Placed on top of an Indian burial ground. Zo'n hele kleine, zo.
Voilà.
Van een paar vierkante meter.
Dit is de steamed hams van Skinwalker Ranch, eigenlijk. Maar dus, we kunnen onze Halloween-aflevering concluderen op een dubbele ja?
Ja, hoor.
Alright. Goed. Nicky, dan hebben wij ook nog helaas minder aangenaam nieuws, hè?
Ja, klopt. Wij moeten helaas, en ik zeg dat met ongelooflijke spijt, want het is eigenlijk noodgedwongen, moeten wij even een iets langere pauze houden. Wij hebben helaas het slechte nieuws gekregen dat wij binnen 3 maanden weg moeten uit het huisje dat wij nu aan het huren zijn. Dus ja, wij moeten eventjes alles op alles zetten om zo snel mogelijk te verhuizen. En aangezien dat heel veel werk met zich meebrengt natuurlijk en misschien ook wel een beetje veel zorgen, willen wij eigenlijk even die pauze gebruiken. Enerzijds ook natuurlijk om de tijd te hebben voor de verhuis, maar anderzijds willen wij gewoon afleveringen kunnen blijven geven aan jullie die kwalitatief hoogstaand genoeg zijn. En zouden wij daar momenteel te weinig tijd voor hebben. Dus willen wij dan terugkeren wanneer alles weer op orde staat met de beste afleveringen die wij jullie kunnen bieden.
Ja, inderdaad. We hebben gisteren onverwachts gehoord van onze huisbazen dat ze het huis gaan verkopen. Dus ja, we moeten even alles op alles zetten nu. En grafspraak doen we doodgraag, maar kost ons ook heel veel tijd en we kunnen die nu eventjes niet meer opbrengen. Dus ja, het is jammer om op deze droevige noot te moeten eindigen, maar we kunnen wel beloven, grafspraak komt terug. Het zal in 2022 zijn wellicht, maar we komen terug. Dat kunnen we beloven.
Absoluut. Ik
doe het nog altijd veel te graag om er nu echt mee te stoppen. Dus en ik heb nog een paar boeken gekocht dat ik nog niet aan begonnen ben. Dus het komt allemaal goed, mensen.
Even geen tijd voor boeken ook, Jens. Verhuis.
Verhuis, ja.
Steek die boeken maar in een doos.
Goed, we gaan geen reclame maken voor de volgende aflevering, want die is waarschijnlijk enkele maanden verwijderd van u. Er waren wel wat leuke plannen. Hè. We gingen sowieso een pauze houden nu, maar die pauze gingen we eigenlijk opvullen met afleveringen waar we mensen met paranormale ervaringen gingen interviewen. Er waren al 5 interviews vastgelegd en ik heb die nu ook moeten afzeggen, jammer genoeg. We gingen ook nog een Skinwalker Ranch deel 2 aflevering maken. Die had er nu ook nog even niet in zitten. Wie weet in de toekomst, als jullie dat nog willen horen. Maar ja, momenteel gaat alles dus eventjes stilvallen. We blijven wel op sociale media actief. Ik zal ook proberen om regelmatig nog iets op de Patreon te zetten. Like nu ben ik de laatste tijd zo al onze muziekstukken in hun originele versie er eigenlijk aan het opzetten. Zoals dat je ze dus niet altijd in de podcast zelf gaat horen. Dus de Patreon blijft ook actief, maar alle begrip voor de mensen die zeggen van ja, als er geen afleveringen zijn, wil ik ook geen lid zijn van de Patreon.
Voilà, inderdaad. Dat begrijpen we ten zeerste. En wij bedanken jullie alvast ongelooflijk voor de steun die jullie al geboden hebben. En natuurlijk, het is niet omdat we een pauze nemen dat we er niet meer zijn ook. Hè. Zoals dat de meeste van jullie ondertussen wel al weten, hebben wij op Facebook ook onze Grafspraak Community, wat dat echt de meest gezellige club ever is. Blijf jullie memes maar droppen. Blijf ook gerust jullie mening geven over wat dat jullie denken van de aflevering en wat dat er mogelijk mis kan zijn met het huis dat we net besproken hebben. Dus wij zijn zeker niet van de aardbol verdwenen.
Nee, inderdaad. Nu, meestal sluiten we af met reclame te maken en zo, maar is dat nodig op dit moment?
Laat ons gewoon zeggen van Happy Halloween en stay spooky, my dudes.
Yes. Happy Halloween en een fijn eindejaar en goed 2022.
Fijne Valentijn. Ik denk dat we tegen het al wel al terug zijn, maar...
Ja, wie weet zij hier ook pas zo in 2025 naar aan het luisteren. Dan zie je dat er nog weer veel afleveringen nakomen. Maar ik ga wel zeggen, Nicky, we hebben ons originele doel van 52 afleveringen eindelijk behaald.
Yes.
Als je 1 per week luistert, heb je een jaar lang grafspraak. Beste mensen, we gaan het hier afronden. Laat ons nog een laatste keer onze Patreons bedanken voor deze week. En wie waren dat,
Absoluut.
Nikki?
Absoluut. Dat zijn onze schatjes van patatjes. Suzanne van Dalen, Koen Zoestash, Leentje Roesbeke, Michael Onkelings, Glenn van der Stukken, Oken Jens, Josie, Mike Keizer en De Jan.
Dank jullie wel allemaal en dank jou om te luisteren naar Graspraak. Zonder jullie enthousiaste luisterbeurten, zal maar zeggen, zou dit ook niet mogelijk zijn voor ons. Het feit dat we elke week zien dat er mensen bijkomen, dat we regelmatig reacties krijgen en zo, dat doet heel veel deugd. En ik denk dat we dat alle twee zeker kunnen gebruiken in deze periode, die toch wel redelijk wat stress met zich zal meebrengen. Dus laat zeker af en toe een keer iets van jullie horen. Laat ook weten wat jullie denken van de Haunting in Bridgeport, Connecticut. En voor de rest, ja, keep it spooky en we zien elkaar in de Facebookgroep. Bye!
Doei!
Bye bye.
Die die.
Afspraak.be